Economie en werk.
Examen Nederlands als tweede taal, voorbeeldexamen 1998.
Luisteren 2.
Onderdeel C. Een les over logistiek. U gaat luisteren naar een les van een docent logistiek. Aan de hand van een voorbeeld, een pot pindakaas, legt hij uit wat logistiek inhoudt. U hoort eerst hoe de docent de les begint. Hierbij is nog geen opgave.
Goedemorgen dames en heren en welkom. Vandaag wilde ik een aantal onderwerpen met u behandelen vanuit het onderwerp productstructuur. En dan pakken we daarbij ook de milieulogistiek een beetje mee, maar daarover straks meer.
Dan gaat de toets nu verder. Lees eerst opgave 1 goed door.
Bij logistiek spreken we niet zozeer van een potje pindakaas, maar van de productstructuur van pindakaas. Dat wil zeggen dat helemaal bovenaan een hele structuur staat dan het potje pindakaas. En dat bestaat uit drie dingen. Te weten een potje, een dekseltje en de inhoud. Waarvan het dekseltje dan weer een hele geschiedenis heeft en ook het potje een hele geschiedenis heeft en dan de inhoud. Maar dat is dus het hoogste niveau. Dan zak je in de productstructuur één niveau naar beneden en dan komen de verschillende ingrediënten. Bij het dekseltje is dat heel eenvoudig. Dat maken we van een soort weken plastic massa die van PVC wordt gemaakt. Het potje bestaat ook weer uit drie onderdelen, namelijk het glazen potje zelf, een etiketje en dan de lijmlaag die daartussen zit.
1.
De grote kunst bij de logistiek is nu niet alleen om precies uit te vlooien uit welke onderdelen elk onderdeel weer bestaat en uit welke subonderdelen dat dan weer bestaat en dat allemaal bij elkaar te brengen, maar ook nog om dat in de juiste hoeveelheden en op dezelfde tijd te doen. U kunt zich voorstellen dat wanneer er, dat is een heel triviaal voorbeeld, maar als die pindakaas uit die machine komt en het potje staat op dat moment er niet onder, dan krijgt u een geweldige hoeveelheid bruine smurrie en dat was niet de bedoeling. Dat geldt ook weer dus voor het potje zelf. Op het moment dat die glazen potjes zonder etiket aankomen rollen uit de glasfabriek, dan moet de hoeveelheid lijm en de hoeveelheid etiketten, die moeten op hetzelfde moment op dezelfde plek zijn.
2.
Als we even het etiketje nemen, je moet het juiste etiketje op het juiste potje plakken. Nu is dat niet zo'n probleem bij potjes pindakaas, want ten eerste, als er chocoladepasta in zit, dan gaat daar niemand dood aan. En ten tweede, aan het potje, dan kunt u zien dat daar pindakaas in zit. Maar u kunt zich voorstellen dat als dingen in de medische sfeer verkeerd geëtiketteerd worden, u kunt zich voorstellen dat als daar een etiket van 0,1 milligram geplakt wordt op een potje van 10,0 milligram... en dat wordt aan de verkeerde patiënt uitgedeeld, dan krijg je toch hele erge ongelukken. Dus in het geval van pindakaas is het niet zo erg, maar je hebt sectoren in de samenleving waar het heel veel doden of geld kan kosten als je niet precies het juiste etiketje op het potje plakt. En dat is dan alleen nog maar het etiketje.
3.
In de industrie, dames en heren, daar heb je te maken met levertijden. Dat komt omdat wij in de industrie meestal niet de enige klant zijn en ook heel vaak niet de belangrijkste klant. Als ik een bestelling doe, dan zijn er op dat moment andere opdrachten die voorrang hebben. Hetzij omdat ze eerder werden gedaan, hetzij omdat ze voor die leverancier belangrijker waren. Bijvoorbeeld omdat het een vaste klant betreft of omdat het een klant is die gewoon meer betaalt. Dat heb je in de luchtvaart bijvoorbeeld ook als consument. Als je veel betaalt, dan kun je meteen reserveren en dan mag je mee met het toestel wat u uitzoekt. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ik wil voor een kwart van de prijs, maar dan valt u in de last minute boekingen en dan is het nog maar de vraag of u van de zomer op Cyprus terechtkomt.
4.
U kunt zich voorstellen dat machines precies ingepland moeten worden. Dat is al moeilijk genoeg, maar met milieulogistiek wordt het nog ietsje lastiger ook. Want wat deden we vroeger? Als je vroeger pindakaas had gedraaid, dan spoten we al die leidingen schoon met een geweldige hoeveelheid wasmiddel en water. Dat loosden we op het open riool en daar kijkt verder niemand meer naar. Tegenwoordig hebben we milieulogistiek en dat betekent dat we die producten op een hele slimme manier achter elkaar gaan zetten. Namelijk zo dat je bijvoorbeeld niet schoon hoeft te spuiten. Als je eerst gewone pindakaas maakt en daarna pindakaas met sesam, dan hoef je tussendoor niets schoon te spuiten, omdat pindakaas met sesam niet verontreinigd wordt door pindakaas. Door de productieseries slim achter elkaar te zetten, bereik je dus dat je tussendoor geen schoonmaakoperaties hoeft uit te voeren.
5.
Adviezen van het Bureau voor Rechtshulp. U gaat luisteren naar een medewerker van het Bureau voor Rechtshulp. Het Bureau voor Rechtshulp is een instantie waar mensen terecht kunnen met vragen op juridisch gebied. U hoort enkele cliënten die om advies vragen bij een bepaald probleem. Dan gaat de toets nu verder. Lees eerst opgave 6 goed door.
Goedemiddag.
Hallo, u heeft problemen met uw werkgever, zei u door de telefoon al.
Ja, het gaat over reiskosten. Toen ik in dienst kwam, heeft hij gezegd dat hij mijn reiskosten zou vergoeden. En nu ik eenmaal in dienst ben, weigert hij dat te doen.
Heeft u gekeken of er in de CAO iets staat over reiskosten?
Ja hoor, daar staat wel wat over in.
Nou, daar staat dan hoogstwaarschijnlijk in dat u recht hebt op een bepaald bedrag. En dan kunt u dat in ieder geval bij uw werkgever vorderen. Sommige mensen gaan dan naar de vakbond voor hulp, maar in dit geval schrijft u zelf een brief aan de werkgever. En dan zegt u, ik heb volgens de CAO recht op, 100 gulden per maand. En u bent verplicht om mij dat te vergoeden. Doet u dat niet, dan kunt u bij ons terugkomen. En dan kunnen we kijken of we verdere maatregelen moeten nemen. En dat zou uiteindelijk kunnen betekenen dat we naar de kantonrechter gaan en dat we zeggen, die werkgever komt zijn verplichtingen niet na.
6.
Ik heb eens gehoord van een werkgever die helemaal niets van zich heeft laten horen toen iemand klachten had over de reiskostenvergoeding. En die heeft toen een dagvaarding gekregen. Wat is dat? Hoe gaat dat dan?
Ja, een dagvaarding is een onderdeel van een schriftelijke procedure. Neem het geval van u en uw werkgever. Dan is het een officiële brief die uw advocaat voor u heeft opgesteld aan uw werkgever, waarin staat wat u wilt van uw werkgever en waarom u dat wilt. Die brief wordt dan door de deurwaarder bij de werkgever gebracht. Daarin staat een datum waarop de werkgever kan reageren bij de kantonrechter. De werkgever kan dan zelf naar het kantongerecht gaan of schriftelijk reageren. Nou, dan horen wij later van de kantonrechter wat de werkgever gezegd heeft of wat hij geschreven heeft. En afhankelijk daarvan kijken we dan hoe de procedure verder gaat. En uiteindelijk neemt de kantonrechter dan een beslissing.
7.
Ik heb een ernstig conflict met mijn werkgever. Ik ben namelijk een tijd ziek geweest en nu wil mijn werkgever mij ontslaan. En ik heb een kopie van een verzoekschrift tot ontslag aan de kantonrechter gekregen. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik dacht dat hij dat ontslag altijd bij het arbeidsbureau moest aanvragen, dus ik wil eerst bij u informeren.
De normale gang van zaken is dat een werkgever naar het arbeidsbureau gaat. Die procedure is ook kosteloos. De procedure houdt onder andere in dat het arbeidsbureau gaat toetsen of de werkgever wel mag ontslaan. Nou is dus de reden waarom werkgevers naar de kantonrechter gaan, dat het bij de kantonrechter sneller gaat. Want als de kantonrechter de ontbinding uitspreekt, dat is dan dat het ontslag wordt goedgekeurd, dan hoeft de werkgever geen rekening te houden met de opzegtermijn. De kantonrechter zegt dan, ik ontbind de arbeidsovereenkomst en dat kan dan per de volgende dag zijn. Maar bij het arbeidsbureau is het zo, als die vergunning verleend wordt, dat je daarna nog een opzegtermijn hebt. Soms hebben mensen een opzegtermijn van een maand, maar je hebt ook mensen die een opzegtermijn hebben van 3 maanden of 4 maanden. En in die gevallen kan het dus voor de werkgever handig zijn om naar de kantonrechter te gaan.
8.
Ik begrijp dat het voor werkgevers handiger is om een ontslag bij de kantonrechter aan te vragen. Maar hoe zit het dan met mij? Heb ik daar ook wat aan?
U kunt tegen de kantonrechter zeggen, ik wil het ontslag niet. En dan geeft u daar uw redenen bij waarom u dat niet wil. En dan kan u daarnaast zeggen van, nou, als het ontslag er toch komt, dan wil ik geld zien. Dan wil ik een schadeloosstelling van een aantal maandsalarissen bijvoorbeeld. En dan kunt u dus, en dat kunt u dus bij het arbeidsbureau niet doen. Bij het kantongerecht wordt daar dan vaak gebruik van gemaakt. Er wordt dan gezegd, als ze naar het arbeidsbureau gingen, zou ik een opzichttermijn hebben. Dus dan zou ik nog 3 maanden in dienst zijn. Nu ga ik sneller weg, dus wil ik een schadeloosstelling ter hoogte van die opzichttermijn. Of een ander bedrag. Dan kunt u iets naar voren brengen.
9.
Adviezen voor startende ondernemers. U gaat luisteren naar een medewerker van de Kamer van Koophandel. Op een oriëntatiemiddag geeft hij informatie aan startende ondernemers die willen weten waar ze aan moeten denken bij het opzetten van een bedrijf. De medewerker legt eerst uit wat voor een instelling de Kamer van Koophandel is. Hierbij is nog geen opgave.
Goedemiddag, dames en heren. Ik wilde deze bijeenkomst beginnen met uitleggen wat de Kamer van Koophandel is. We zijn een overheidsinstelling die door de wet in het leven is geroepen om de economische activiteiten in een bepaalde regio te bevorderen. En dat doen we dus onder andere door particulieren informatie te geven over hoe men een eigen bedrijf start. We organiseren ook oriëntatiemiddagen voor startende ondernemers bijvoorbeeld. En dat is waar u nu voor komt.
Dan gaat de toets nu verder. Voordat de medewerker van de Kamer van Koophandel zijn informatie geeft, wordt steeds gezegd waar u op moet letten. Lees eerst opgave 10 goed door. Waar moet men het eerst aan denken bij het opzetten van een bedrijf? Luister naar de medewerker van de Kamer van Koophandel.
Ieder van u denkt natuurlijk aan geld. Hoeveel geld heb ik nodig om een zaak te beginnen? Nou, dat geld, daar gaan we het zo over hebben. Laat ik als voorbeeld nemen, u wilt een bloemenzaak beginnen. Dan moeten we eigenlijk vooraan beginnen. Met, mag ik dat überhaupt? Zijn er regels waar ik aan moet voldoen? En kijk, dat geld, dat komt wel, dat kunt u later regelen. Voor een aantal branches is het zo dat u niet direct een vakdiploma nodig heeft. Dan kunt u beginnen zodra u geld hebt. Maar een bloemenzaak, bloemschikbedrijf heet dat officieel, dat is natuurlijk een ambachtelijke activiteit. Dus u moet een vakdiploma bloemschikken hebben om een bloemschikbedrijf te kunnen uitoefenen. Maar al die diploma's kun je dan wel hebben. Zonder vestigingsvergunning begin je niks. En dat is het uitgangspunt. Zonder vergunning kunt u wel beginnen, maar u bent dan wel illegaal gevestigd. Dus daar zitten sancties op. Dat is een economisch delict.
10.
Wat kan een beginnend ondernemer die niet veel eigen geld heeft het beste doen? Een pand kopen of huren? Luister naar het volgende fragment.
Als u voldoet aan alle voorwaarden om een bedrijf te starten, gaat u uitkijken naar een geschikt pand. Dan is de vraag, moet ik gaan kopen of kan ik beter gaan huren? Soms kunt u beter kopen, maar dat hangt af van uw financiële middelen. De meeste beginnende ondernemers zullen niet zoveel eigen geld hebben. En kopen legt natuurlijk een groot beslag daarop. Anders dan bij een woning is het zo dat bij bedrijfsruimtes, als je die koopt, een belangrijk deel uit eigen middelen gefinancierd moet worden. U moet dan toch denken aan ongeveer 30% van de koopprijs uit eigen middelen gefinancierd zouden moeten worden. Dat is een behoorlijke investering natuurlijk. En bovendien, de goede locaties, de goede panden, die zijn eigenlijk niet te koop. Die zijn eigenlijk alleen te huur. Die keuze komt dan meestal neer op, zeker in de startfase, dat u gaat huren. Maar alleen, wat is dan, wat past bij mijn bedrijf? Wat moet ik hebben? Hoeveel kopers, hoeveel consumenten moeten er langslopen? En wat is het imago wat ik uit wil stralen?
11.
Waar heeft men een ondernemingsplan voor nodig? Luister naar het volgende fragment.
U heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van een ondernemingsplan. Wat is dat nu en waar heeft u het voor nodig? Een ondernemingsplan is niets anders dan het systematisch opschrijven van de keuzes die u maakt. Hè? De keuzes van moet ik nou kiezen voor een luxe pand dat dan minder goed bereikbaar is voor leveranciers, of moet ik dan kiezen voor een andere vestigingsplaats? Daarnaast de financiële paragraaf, de investeringsbegroting, dus wat moet ik allemaal gaan aanschaffen voordat ik überhaupt kan gaan starten? Nou, die keuzes en redenen waarom schrijft u in zo'n ondernemingsplan. En bovendien is het ook een geheugensteuntje. Want als u moet gaan uitvoeren, dan komt weer dat keuzemoment. En Misschien niet over die vestigingsplaats, maar over andere zaken. En wat hadden we toen bedacht? Oh ja, we hebben toen gezegd dat wij wilden gaan adverteren in een plaatselijke krant, om maar een zijstraat te noemen. En dat ondernemingsplan, dat maakt je eventueel voor de gemeente, om jezelf te presenteren. Maar het is vooral voor jezelf. En er bestaan allerlei standaard ondernemingsplannen die je kunt gebruiken. En daarvoor kun je terecht bij de Kamers van Koophandel.
12.
Er zijn verschillende rechtsvormen die men voor een bedrijf kan nemen. Aan welke voorwaarden moet men voldoen voor bijvoorbeeld een naamloze vennootschap? Luister naar het volgende fragment.
Ik wil nu iets vertellen over de verschillende rechtsvormen die je kunt kiezen voor uw bedrijf. Je hebt naamloze vennootschappen, de NV, en besloten vennootschappen, de BV. Een naamloze vennootschap, dat is een handelsonderneming waarbij het eigendom van de zaak en de leiding ervan formeel gescheiden zijn. Een NV heet naamloos omdat de onderneming niet de naam draagt van één of meer van de vennoten. De aandelen zijn ook vrij overdraagbaar. Ze hoeven niet in de familie te blijven of zo. Maar de NV komt in de aanvangsfase bijna niet voor, omdat je tenminste 100.000 gulden nodig hebt om een NV te beginnen. Dus je kunt beter een andere rechtsvorm kiezen.
13.
Als na enige jaren blijkt dat het financieel slecht gaat met een bedrijf, waar kan de eigenaar van dat bedrijf dan terecht? Luister naar het volgende fragment.
U vraagt zich natuurlijk af, nou, dat klinkt allemaal mooi, maar wat nu als ik met mijn bedrijf begonnen ben en het gaat financieel slechter, waar kan ik dan terecht voor hulp? Er zijn verschillende mogelijkheden om die hulp te krijgen. Er zijn talloze professionele adviesbureaus waar u terecht kunt, die leveren deskundig advies, maar daar zit natuurlijk wel een aardig kostenplaatje aan vast. U kunt natuurlijk altijd bij ons aankloppen. Wij bespreken dan samen met u de problemen en we proberen ze helder te krijgen. Maar voor meer concrete hulp, nou, dan is er de Stichting Kleinood. Dat is een club van oud-ondernemers en oud-managers die hun diensten verlenen aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die niet meer in staat zijn om commercieel adviseurs te betalen. Zo heb je nog meer clubjes. Bijvoorbeeld de Stichting Mentorscope. Maar die richt zich vooral op hulp tijdens de aanloopfase en niet op de startfase. Dus als je al wel begonnen bent.
14.
Gesprek met een personeelsfunctionaris. U gaat luisteren naar een gesprek tussen de heer Peters, personeelsfunctionaris van een groot bedrijf, en iemand die zojuist bij dat bedrijf is aangenomen. De nieuwe medewerker stelt een aantal vragen aan de heer Peters.
De toets gaat nu meteen verder. Lees eerst opgave 15 goed door.
Kunt u me vertellen wat de werktijden hier precies zijn?
Laat ik dan uitgaan van een medewerker die 40 uur werkt bij ons bedrijf. Dan is het de bedoeling, uiteraard, dat een medewerker probeert in een werkweek die 40 uur ook daadwerkelijk te werken. Maar voor wat betreft de indeling van de uren hebben we wat extra mogelijkheden gecreëerd door de vorm van variabele aanvangs- en vertrektijden. Mensen kunnen tussen 7 en 9 uur beginnen en tussen 4 en 6 uur naar huis gaan. Waarbij doorgaans de bedoeling is dat dan wel de dagelijkse 8 uren binnen die uiterste gemaakt worden. Als iemand dus wat later moet komen vanwege een doktersbezoek of wat anders, dan kan die wat langer blijven of desgewenst uren opsparen. Dan kan een medewerker dat in de volgende week compenseren door het aantal uren wat hij meer gewerkt heeft in de volgende week minder te werken.
15.
Wat is nou het maximum aantal uren dat je hier per week kunt werken?
Formeel zijn er geen maxima of minima in de regeling die bij ons van kracht is aangegeven. Maar de gewone werktijden, die lopen eigenlijk tot 6 uur 's avonds. En uren die mensen daarna zouden willen werken, dat zijn eigenlijk overuren. Dat zijn uren waar ons bedrijf dan ook een extra vergoeding tegenover stelt. In tegenstelling dus tot die glijuren die je gewoon zelf kunt compenseren. En 1 uur is 1 uur. Maar bij overuren dan is er een overwerktoeslag. En afhankelijk van of het in de avonduren of op zaterdag of op zondag is, wordt die toeslag kleiner of groter.
16.
Is er bij u ook iets geregeld omtrent geheimhouding?
Zeker. Je weet dat we in ons bedrijf, dat hebben we al in het sollicitatiegesprek verteld, er toch een aantal producten zijn die geheim moeten blijven, ten koste van alles. En daarom wordt zowel aan medewerkers die vast in dienst zijn, als ook aan medewerkers die hier incidenteel komen werken, maar ook van leveranciers en anderen, mensen waarmee we contacten hebben, gevraagd om geheimhouding in acht te nemen omtrent de zaken die men hier tegenkomt. Dat gebeurt afhankelijk van de aard van de verbintenis, door middel van een geheimhoudingsverklaring die mensen moeten ondertekenen, dan wel door een geheimhoudingsclausule die in bepaalde contracten zijn opgenomen.
17.
In jullie bedrijf zal wel rekening worden gehouden met de arbeidsomstandigheden. Kunt u daar wat meer over vertellen?
De wetgever die heeft al een aantal jaren geleden geprobeerd om in ons land de arbeidsomstandigheden voor mensen zo optimaal mogelijk te maken. En heeft daarvoor de arbeidsomstandighedenwet in het leven geroepen. Ons bedrijf heeft al vanaf het begin dat die wetgeving tot stand kwam daaraan meegewerkt. Eigenlijk al van tevoren door nauwe contacten te onderhouden met een bedrijfsarts die op bepaalde momenten, al of niet op verzoek van ons, onderzoeken komt verrichten naar werkplekken, naar eventuele gevaarlijke situaties. En ons te adviseren over hoe je gevaarlijke omstandigheden kunt opheffen. Op onze beurt proberen we dan ook altijd dat soort situaties aan te pakken.
18.
het beeldschermenbesluit. Is dat ook een onderdeel van de arbeidsomstandighedenwet?
Een onderdeel uit de arbeidsomstandighedenwetgeving. Die heeft als doel wat richtlijnen te verstrekken voor mensen die veel moeten werken met computers. Er is onderzocht of het werken achter een beeldscherm of dat ook schadelijke gevolgen heeft. Maar het komt er kort en goed op neer. 8 uur achter een beeldscherm is in ieder geval niet goed. Alleen maar constant invoerwerk zitten te verrichten. Weinig creativiteit tentoon kunnen spreiden met behulp van hun beeldscherm. Nauwelijks zelf hun tijd kunnen indelen. En hoe vaker dat soort aspecten in een functie zitten, hoe ongezonder het is om achter een beeldscherm te werken.
19.
Ik heb gehoord dat men hier functioneringsgesprekken voert en ook beoordelingsgesprekken. Wat is nou precies het verschil tussen die twee soorten gesprekken?
Een beoordelingsgesprek, dat is wat eenzijdiger dan een functioneringsgesprek. Een functioneringsgesprek kan men zonder last of ruggespraak, en daarmee bedoel ik eigenlijk ook, dan hangt er niets op dat moment niets van af. Er hangt geen vaste aanstelling van af of hangt geen salarisverhoging van af. Maar men kan in alle vrijheid daarover met elkaar van gedachten wisselen. Een beoordeling op een concreet moment wordt er door de directeur van de leidinggevende verwacht dat de leidinggevende een oordeel uitspreekt over de medewerker. En meestal is er dan een vaste aanstelling of een salarisschaalwijziging te verdienen, tussen aanhalingstekens. Het is de mening van de leidinggevende die hij moet doorgeven aan de directeur. En zoals de leidinggevende vindt dat het is, zo spreekt hij dat uit.
20.
Ik neem aan dat er ook een reiskostenvergoeding is. Kunt u me daar wat meer over vertellen?
We gaan bepalen, als je in dienst treedt, waar je precies woont en of dat binnen de grenzen valt die ons bedrijf als acceptabel geldt voor het redelijkerwijs kunnen reizen per dag. Wanneer mensen wonen in een plaats waardoor ze meer dan 150 gulden per maand moeten verreizen, dan vinden we dat zo'n medewerker verhuisplichtig moet worden gemaakt. En dat betekent dan dat je binnen een bepaalde termijn moet gaan verhuizen. In ons bedrijf geldt daarvoor 2 jaar. Je krijgt daar dan ook een vergoeding voor. Totdat je verhuisd bent, kom je in aanmerking voor een reiskostenvergoeding waarin het grootste gedeelte van je kosten ook daadwerkelijk wordt vergoed. Overschrijd je die termijn, dan wordt de vergoeding aanmerkelijk lager.
21.